Kanto 10, hoofdstuk 1. De komst van Heer Krishna, inleiding. De achtenswaardige koning zei: Uwe heerlijkheid heeft uitgebreid zowel de dynastieën van de koningen van de zonnegod als de maangod beschreven, als ook de hoogst wonderbaarlijke handelingen van hun leden. Beschrijft u alstublieft Heer Vishnu voor ons, die samen met zijn volkomen expansie Sankarsana in de gedaante van Baladeva verscheen als een incarnatie in twee verschillende delen in de lijn van de hoogst dharma-getrouwe, deugdzame Yadus, die u eveneens voor ons beschreef, o beste onder de monies. Wees zo goed ons alles te vertellen over wat de Allerhoogste Heer, de ziel van het universum, de oorzaak van de manifestatie deed nadat hij was neergedaald in de Yadu-dynastie. Het via de geestelijke erfopvolging of parampara luisteren naar de aangename klanken van de verheerlijking van de Heer geprezen in de geschriften, vormt het juiste medicijn om de geest te verlossen van de materiële ziekte van zijn verlangens. Tenzij hij een doder van dieren is, kan een persoon door het luisteren naar of uitspreken van dergelijke beschrijvingen bevrijd raken van de valsheid. Toen in het verleden op het slagveld mijn grootvaders, de Pandava's, vochten met onoverwinnelijke strijders als Devavrata, Bhishma en andere grote bevelhebbers, die waren als Timingila's haieneters, staken ze met behulp van de boot die hij is, de zo moeilijk te overwinnen oceaan van Kaurava-soldaten net zo makkelijk over als men over de hoefafdruk van een kalf heen stapt. Dit lichaam van mij, het enige zaadje dat nog over is van de Kuru's en Pandava's, werd geschroeid door Ashwatthama's wapen toen ik me bevond in de schoot van mijn moeder, maar het werd door hem, Krishna, met de chakra in zijn hand, beschermd omdat mijn moeder haar toevlucht tot hem nam. O man van scholing, beschrijf alstublieft de glorie van de Heer die, op eigen kracht, verscheen als een normaal menselijk wezen, van hem die het eeuwige leven en de dood schenkt, zoals men hem noemt, van hem die zich vertoont in gedaanten gebonden aan de tijd, van hem, de oorspronkelijke persoon aanwezig zowel van binnen als buiten al de belichaamde wezens. We weten van u over Balarama, die Sankarsana is, dat hij de zoon van Rohini is. Hoe kon hij, zonder een ander lichaam aan te nemen, nu verbonden zijn met de schoot van Devaki? Waarom verhuisde Mukunda, de opperheer, van het huis van zijn vader naar het huis van Nanda in Vraja, en waar leefde hij, de meester van de toegewijden, met zijn verwanten? Wat deed hij toen hij in Vraja woonde en hij in de stad Mathura verbleef? En waarom bracht hij, de doder van Keshi, zijn oom van moeders zijde Kamsa ter dood? Dat is toch iets volkomen in strijd met de geschriften? Hoeveel jaar leefde hij, die een menselijk lichaam aannam onder de Vrishnis, en hoe lang woonde hij in de stad van de Yadus Dwaraka? Hoeveel vrouwen had de meester? O wijze, u bent overal van op de hoogte. U bent de aangewezen persoon om uit te weiden over de handelingen van Heer Krishna. Beschrijf dit allemaal in detail voor mij zo vol van geloof en overgave, en alles wat er nog meer te zeggen valt. Nu ik drink van de nectar van de verhandelingen over de Heer die voortkomt uit uw lotusmond, is het zelfs niet moeilijk de honger van mijn vasten en mijn afzien van water te verdragen. Sutta zei: O zoon van Bhrigu, Shaunaka, nadat de machtige zoon van Vyasa, de zuiverste van alle toegewijden, deze vragen had aangehoord, bewees de toegewijde van Vishnu hem de eer. Toen begon hij met de beschrijving van de onderwerpen aangaande Krishna, die een einde maken aan de duisternis van het Kali-tijdperk. Sri Shuka zei: O beste van de wijze koningen, omdat u zich ononderbroken voelt aangetrokken tot de verhalen over Vasudeva, Krishna als de zoon van Vasudeva, heeft uw intelligentie een vast besluit ontwikkeld. Zoals de wereld wordt gezuiverd door Gangeswater dat afkomstig is van zijn tenen, worden de drie personen van de spreker, de vragensteller en de toehoorder, gezuiverd door vragen die worden gesteld over de verhalen over Vasudeva. Toen Moeder Aarde gebukt ging onder een ondraaglijke last aan ingebeelde Daitya-strijdkrachten en hun zogenaamde edelen, ging ze op een dag naar heer Brahma om bij hem haar toevlucht te zoeken. Met het aannemen van de gedaante van een koe verscheen ze, zeer van streek deerniswekkend huilend, voor de Almachtige en legde ze hem haar klachten voor. Heer Brahma had begrip voor haar situatie en begaf zich toen samen met haar, de goddelijke en de drieoogige heer Shiva, naar de oever van de Melkoceaan waar heer Vishnu verblijft. Daar aangekomen aanbaden ze met de grootste aandacht, met behulp van de Purusha Sukta hymnen, de oorspronkelijke persoon, de allerhoogste persoonlijkheid, de god van goden en de meester van het universum, die zorg draagt voor allen. De heer van de Veda, Brahma, hoorde in zijn trance woorden weerklinken in de hemel. Hij zei tot de dienaren van de drie werelden, de halfgoden: verneem verder van mij wat de oorspronkelijke persoon opdraagt, o onsterfelijke zielen. Geef direct gehoor aan deze instructies, stel niet uit. Voordat we hier kwamen, wist de persoonlijkheid van God al van het leed van moeder aarde. Hij is van zins om, samen met uw goede zelf als zijn delen, zich te manifesteren door geboorte te nemen in de familie van de Yadus. Hij wil dat jullie er met hem zijn voor de vervulling van zijn missie, zolang hij, de heer der heerscharen, zich met zijn vermogen van de tijd op deze aarde rondbeweegt om de last van de planeet terug te dringen. De opperheer, de oorspronkelijke bovenzinnelijke persoon, zal persoonlijk verschijnen in het huis van Vasudeva, en hij wil graag dat ook al de vrouwen van de halfgoden hun geboorte nemen om hem te behagen. Voordat heer Vasudeva verschijnt, zal eerst dat deel van Hari, dat bekend staat als de onafhankelijke Ananta met de duizenden kragen, Sankarsana, ten tonele verschijnen als Baladeva, met het verlangen om hem te behagen. Door de meester ertoe opgedragen te verschijnen en zijn aangelegenheden te behartigen, zal ook de genade van Vishnu, die bekend staat als de vrouwelijke incarnatie van zijn vermogen Vishnu Maya, samen met al haar verschillende vermogens verschijnen, zij die zo goed is als de opperheer zelf en door wie al de werelden in beslag worden genomen. Sri Shuka zei: na aldus moeder aarde tot kalmte te hebben bewogen met aangename woorden en de onsterfelijken op de hoogte te hebben gebracht, keerde de almachtige meester van de stamvaders naar zijn eigen hemelse woning terug. In het verleden leefde Shurasena, de koning van de Yadus, in de stad Mathura, van waaruit hij de verschillende districten Mathura en Shurasena bestuurde. Mathura, de stad nauw verbonden met de Allerhoogste Heer Hari, was sedertdien de hoofdstad voor al de koningen van Yadu. Het was in die woonplaats dat op een goede dag de godspersoon Vasudeva, na te zijn getrouwd met Devaki, met zijn bruid in een wagen klom om naar huis terug te keren. Kamsa, de zoon van Ugrasena, voerde, om zijn zuster voor die gelegenheid een plezier te doen, de teugels van de paarden te midden van duizenden gouden wagens. Toen ze het ouderlijk huis verliet, gaf koning Devaka zijn dochter, waar hij dol op was, een bruidschat mee van 400 olifanten behangen met gouden slingers, 10.000 paarden met 1800 wagens en een 100-tal jonge aantrekkelijke dienstmaagden, compleet met juwelen. O mijn beste koning! Bij hun vertrek schalden schelphoorns, trompetten, trommels en pauken eendrachtig om de bruid en de bruidegom al het beste toe te wensen. Onderweg gebeurde het dat zich een stem uit de hemel tot Kamsa richtte die de teugels vasthield. Het achtste kind van dit meisje dat je met je meevoert, jij dwaas, zal een eind aan je leven maken. Na aldus te zijn toegesproken, nam hij, die in het verleden kwaadwillig en zondig de Bodja-familie te schande had gemaakt, een zwaard ter hand tegen zijn zuster en greep hij haar bij haar haar met de bedoeling haar te doden. Om hem tot vrede te bewegen, richtte Vasudeva, die hoogst fortuinlijke ziel, zich toen tot hem die op het punt stond zo'n gruwelijke en schaamteloze misdaad te begaan. Sri Vasudeva zei: een man van zoveel loffelijke kwaliteiten, zulk een schitterende ster onder de heldhaftige bojas als jij, hoe kan jij nu je zuster ter dood brengen, een vrouw, en nog wel tijdens haar huwelijk? De dood, o held, is inbegrepen bij het lichaam dat geboren werd. Of men nu vandaag sterft of over 100 jaar, uiteindelijk is ieder levend wezen verzekerd van de dood. Als het lichaam terug moet keren naar de 5 elementen, ontvangt zijn bewoner automatisch, overeenkomstig zijn eigen karma, een nieuw lichaam als hij het oude verlaat. Zoals een persoon die loopt, van het ene been overstapt op het andere, en zoals een rups die bezig is op een plant, van het ene blad naar het andere gaat, moet het levende wezen de gevolgen van zijn karma ondergaan. Net zoals men in een droom, waarin men is toegerust met de kwaliteiten van een materieel lichaam, is onderworpen aan dat wat de geest denkt en het bewustzijn volledig in beslag wordt genomen door dat wat men hoort en ziet, is men op dezelfde manier van de vergetelheid in zijn huidige lichaam. De geest beweegt zich, door het lot en de eigen wil ertoe gedreven, van de ene positie naar de volgende, zodat de belichaamde ziel, na te zijn heen gegaan, een geboorte verkrijgt en tot een nieuw lichaam komt dat overeenstemt met de materiële kwaliteit en de evolutie die hij onderging. Op dezelfde manier als de reflectie van de hemellichamen, gezien in water of andere vloeistoffen, bewogen door de wind vertekeningen te zien geeft in verschillende vormen, raakt ook het levend wezen, in de situatie die hij door zijn eigen inbeelding overeenkomstig de natuurlijke geaardheden schiep, verbijsterd naar gelang zijn eigen gehechtheden. Daarom moet een ieder in het belang van zijn eigen welzijn en goede wedergeboorte niemand kwaad doen, want degene die kwaad doet, moet zelf steeds bang zijn voor anderen. Deze onschuldige vrouw, je jongere zus, is volledig van jou afhankelijk als was ze je eigen dochter. Breng haar niet ter dood. Ze heeft het beste met je voor en is je zorg en mededogen waard. Sri Shuka zei: hij die geen genade kende, kon, door deze pogingen tot goed advies, niet gestopt worden of tot vrede worden bewogen, o zoon van Kuru, want hij volgde de weg van de menseneters. Zich bewust van dat besluit, dacht Vasudeva diep na over hoe hij, met de acute dreiging van de dood, hem ervan kon weerhouden, en zo kwam hij uit op een alternatief. Hij dacht: iemand die intelligent is, moet, zolang hij daar mentaal en fysiek toe in staat is, de dood vermijden, maar als iemand geplaatst wordt voor de onvermijdelijkheid van de dood, gaat dit niet op. Als ik beloof mijn zoons uit te leveren aan deze man van de dood, kan het me lukken mijn onschuldige Devaki te bevrijden. Misschien krijg ik helemaal geen zoons, of sterft hij wellicht voor die tijd. Dat kan gebeuren, of het tegengestelde. Wie weet wat het lot voor ons in petto heeft. Dat is lastig te zeggen. Ook al blijft de dreiging hierna dan nog bestaan, ik kan tenminste voorlopig haar dood afwenden. Als een stuk hout om een of andere reden ontsnapt aan een brand, is dat aan de voorzienigheid te danken en niet aan iets anders. Op dezelfde manier kan je ook niet achterhalen waarom een levend wezen een bepaald lichaam verlaat of aanvaardt. Na dit alles, naar zijn beste vermogen te hebben overwogen, bracht de godvrezende man de zondaar zijn eerbetuigingen en legde hij met de grootste aandacht het voorstel aan hem voor. Met een brede lach op zijn gezicht, maar met een hart vol angst en verdriet, sprak hij toen tot de hardvochtige, schaamteloze man. Sri Vasudeva zei: van Devaki heb je, volgens de stem uit de hemel, inderdaad niets te vrezen, o nuchtere geest. Haar zoons riepen die angst bij je op, en die zal ik dan ook aan je uitleveren. Sri Shuka zei: Kamsa begreep de kern van wat hij zei en was er voorlopig van weerhouden zijn zuster om te brengen. Met hem meer op zijn gemak was Vasudeva toen blij heelhuids thuis te komen. Daarna gaf na de nodige tijd Devaki, de moeder van alle goddelijkheid, jaar na jaar geboorte aan inderdaad 8 zoons en een dochter. Zeer bang zijn belofte niet na te komen, gaf Anakadundubi, ofwel Vasudeva, met veel moeite Kirtiman, zijn eerstgeborene, aan Kamsa. Wat zou er voor een heilige nu te pijnlijk zijn? Waar zou een wijze nu van afhankelijk zijn? Wat zou er voor een slecht mens nu verboden zijn? En wat zou er nu voor iemand die vasthoudt aan de ziel niet los te laten zijn? O koning, toen Kamsa zag dat Vasudeva gelijkmoedig, waarachtig en zeker van zichzelf was, zei hij tevreden daarover met een grijns op zijn gezicht: neem dit kind maar weer met je mee. Mijn angst betreft niet hem, mijn dood was voorspeld met de 8e zwangerschap die jij met je vrouw hebt. Goed dan, zei Anakadundubi, nam zijn zoon weer terug en vertrok zonder veel waarde te hechten aan de woorden van die onwaarachtige ziel zonder zelfbeheersing. O Nazat van Bharata, al de bewoners van Vraja, te beginnen bij Nanda, Krishna's pleegvader, al de koeherders en hun vrouwen, als ook al de Vrishnis, te beginnen bij Vasudeva en Devaki en de Yadu-vrouwen, waren allen in werkelijkheid goden uit de hemel. En ook de verwanten, vrienden en weldoeners in het gevolg van Kamsa waren van die aard. Dit werd Kamsa allemaal duidelijk gemaakt door de machtige Narada, die hem benaderde en zei dat al de Daitya's, die een overlast voor de aarde vormden, zouden worden gedood. Nadat de Rishi was vertrokken, dacht Kamsa dat al de Yadus goddelijk waren en dat dus ieder kind geboren uit Devaki Vishnu zou kunnen zijn. Daarom in angst verzet over zijn eigen dood, arresteerde hij Vasudeva en Devaki, zette ze thuis gevangen in boeien en doodde hij, de een na de ander, ieder van hun pasgeboren kinderen, niet wetend of het nu de nimmer geboren heer was of niet. Koningen als hij, die worden voortgedreven door dierlijke genoegens en hebzucht op deze aarde, brengen doorgaans moeders, vaders, broers, vrienden of wie dan ook ter dood. Hij had van Narada begrepen dat hij in een vorig leven als de grote demon Kalanemi persoonlijk gedood was door Vishnu. Daardoor werd hij, toen hij opnieuw in deze wereld zijn geboorte nam, een vijand van de Yadu-dynastie waarop de zegen van Vishnu rustte. Hij, de almachtige heerser, onderwierp zijn eigen vader Ugrasena, de koning van de Yadus, Bhojas en Andaka's, en zette hem gevangen, zodat hij in Shurasena het rijk voor zich alleen had.